En niet alleen zou dat Joodse volk verhard zijn, blind en doof, maar bovendien wordt gesproken over de noodzakelijke vloek die dat met zich meebrengt. Ik aarzel in de woordkeus, maar, en ik hoop niet dat u verkeerde conclusies trekt, maar er staat hier, in Romeinen 11, na de eerste verwijzing naar deze woorden uit onder andere Jesaja, staat er in vers 9 dat ook David wat geprofeteerd heeft in dit verband. Dat is dan logischerwijze in de psalmen. Want David zegt, Romeinen 11 vers 9... Hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Dat wil zeggen, op gezag van Paulus hier in Romeinen 11... moeten wij vaststellen dat deze woorden van David uit Psalm 69... betrekking hebben op de nog steeds tegenwoordige, de huidige dag, de tegenwoordige positie van het Joodse volk. Dat zou je misschien niet denken, waarschijnlijk niet, als je Psalm 69 leest. Maar ja, in het Oude Testament zijn de zaken met betrekking tot onze bedeling, of zal ik nou maar weer zeggen, met betrekking tot de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, nou eenmaal verborgen. Met andere woorden, ze staan er wel, maar op cryptische wijze. En daarom lezen wij in Psalm 69... woorden van David, het heet een psalm van David, maar zoals gebruikelijk, de woorden van David zijn in feite woorden van de Heer Jezus zelf. Commentaar daarop geeft Petrus in Handelingen 2, als hij zegt dat David was een profeet en wist wat God hem onder ede gezworen had met betrekking tot zijn zaad enzovoorts. En dus heeft David als profeet deze dingen geschreven over zijn zoon. Over de Heer Jezus Christus namelijk. Zijn messiaanse profetieën. En dat is hier ook zo. Want de ik-figuur, want zo heet dat in literaire kring toch. De ik-figuur uit de psalm mag dan historisch David geweest zijn die het schreef. Maar profetisch is die ik de zoon van David, dat wil zeggen de Heer Jezus. En die zegt dan onder andere, vers 22, kortheidshalve. Vers 22, ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven, en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Onder het vers staan in mijn Bijbel verwijzingen naar Matteüs 27, twee plaatsen. En dan Marcus 15 en Johannes 19, want deze dingen zijn letterlijk gebeurd tijdens de kruisiging van de Heer Jezus. Zodat als iemand zou zeggen, deze Jezus kan de Christus niet zijn, want er zou nog iets als, begrijpt u wel dat verhaal. Dan is het inderdaad vervuld geworden bij de kruisiging. Maar u wordt geacht te begrijpen dat deze woorden, behalve hun letterlijke toepassing, ook een overdrachtelijke toepassing hebben. En die laatste is belangrijker. Het is wat nu in onze dagen, sinds de opstanding van Christus, of had ik moeten zeggen sinds de aanstelling van Christus, aan de orde is. Namelijk, men blieft hem niet. Men spuugt op hem. En zoals men het letterlijk deed in de tijd, zo doet men het overdrachtelijk nu nog. En dat geldt ook voor deze dingen. Ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Het gaat om bitterheid in het algemeen, maar het is de uitbeelding, heel de Bijbel door trouwens, uitbeelding van de dood. Ze zoeken mijn ziel. En daarmee is meteen bepaald dat deze woorden wel degelijk woorden zijn die gelegd worden door David op voorhand in de mond van de Heer Jezus 1000 jaar later. Maar hij voegt eraan toe, en dat worden dus ook geacht woorden van de Heer Jezus te zijn, maar het is profetie. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot één strik. U begrijpt hopelijk de beeldspraak. Die strik is de strik des vogelvangers, zoals elders in de Bijbel genoemd. Want ja, konijnen waren er niet in Israël. En voor zover ze toch genoemd worden, waren het klipdassen. Ik zocht nog naar het woord klipdassen. Maar de vertalers hebben daar konijnen van gemaakt bij gelegenheid. Maar goed, daar zullen we het niet verder over hebben. Strikken, u weet wat strikken zijn, hè? Daarmee worden die beesten gevangen. En in het algemeen gedood, trouwens. Ze stikken erin. Zonder de R dus, hè. Men stikt in een strik. Ja. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. Dat wil zeggen een vloek. Het wordt een ding des doods. Want een tafel, ik zal het nog één keer uitleggen, zoals de juffrouw zei, de minister was het. Ik ga het nog één keer uitleggen, want het Nederlandse volk is een dom volk. Vanuit het standpunt van Den Haag. Als u er anders over denkt dan zij, zeggen zij, dan hebt u het niet begrepen en bent u dom. Dus we komen het nog één keer uitleggen. Daarom worden we als kleuters toegesproken op internet. Nee, ook door Mark Rutte. Ja, zeker wel door Mark Rutte. Juist die door Mark Rutte. We worden een bepaalde kant opgeduwd alsof we een kleuterklasje zijn. Dat meen ik serieus. En de anderen doen dat nog veel erger dan hij. Maar goed. Ik voel me eigenlijk altijd beledigd, dus ik zet altijd het ding maar gauw uit weer. Dan top. Zeg dan gewoon hoe het ervoor staat, man, zeur niet. Maar hij staat zichzelf te verdedigen en begrip te kweken, een beetje zielig te doen. Doen al die lui daar. En daar moeten wij begrip voor opbrengen. Ze doen het toch zo goed daar allemaal. Ze doen toch zo goed hun best. Ja, misschien hebben ze gelijk en misschien is het ook waar dat het Nederlandse volk dom is. Maar als ik het Nederlandse volk ga toespreken, doe ik niet dat ze dom zijn. Dat kan ik ook niet helpen. En u ook niet. Ik doe niet of u een kleuterklas. Want zogenaamde geestelijken doen dat ook, hè. Die spreken ons ook toe alsof we dom volk zijn. En we daarin moeten luisteren. Ik doe dat nooit. Daarom spreek ik u ook altijd aan met u. Uit respect, dat spreekt tot volwassen mensen, u kunt dat begrijpen. Als u het niet begrijpt, jammer dan. Als u het vraagt, wil ik het nog wel een keer uitleggen, maar toch. En als u zegt, ik vind het moeilijk, dan zeg ik, vind je dat moeilijk? Dan zal ik je nog eens wat vertellen. Dan wordt het nog moeilijker. Omdat ik u niet beschouw als kleuters. Dat is het eigenlijk, hè. Maar goed, ik zal het nog één keer vertellen. De tafel is een uitbeelding, is een symbool voor cultuur. De tafel waaraan je aanzit, gemeenschappelijk, omdat je bij elkaar hoort, dat is cultuur, dat is wat de mensen verbindt. Hun wijze van doen, hun leven. En dus hun religie. Want dat is cultuur, in hoge mate. Het is niet het enige, maar dat is wat het is in elk geval. Men zit aan diezelfde, men eet van diezelfde tafel. Men begroet elkaar, men bedrukt de eenheid uit. Dat is ook in de tafel des Heren, die een uitdrukking is van de eenheid van de kerk, zoals we dat dan maar weer zeggen. Want dat is wat het is. En niet het laatste avondmaal, want we noemen het laatste avondmaal, maar wij beschouwen het als het eerste avondmaal, toch? Of niet? Het avondmaal, wat u er ook onder verstaan wil, is de uitbeelding van dat we allemaal aanzitten aan de tafel des Heren, waaraan hij ons het leven Oké, de levensmiddelen. Waar ons het leven aan reikt, uitgedrukt in brood en wijn. Hoe moeilijk kan het zijn? Die kun je zo opschrijven, Bos. Ja. Dat zou wel helpen. Maar goed, dat is wat het is. En de Joden hebben ook een tafel. Dat is hun tafel waarop geen plaats is. Dat is Jesaja 28, waar dat staat. En de Heer zegt, hoe zou ik u dan de kennis, de waarheid of wat het maar is, het geleerde te verstaan geven? Er is geen plek op tafel. De tafel is vol met vuiligheid, ja. He? Dat is wat er staat. En daarom is er geen ruimte. En wat het betekent is makkelijk genoeg. Binnen het Jodendom, binnen het Judaïsme, is geen plaats voor de komst van de Messias. Zoals die Jood zei, ik heb het u vaker verteld, maar het maakte op mij grote indruk. Die Jood in Jeruzalem die zei, wij geloven dat de Messias komt, officieel, dat is wat wij doen. Maar wij hopen dat hij nooit komt, want het maakt een eind aan het bestaan van Jeruzalem en aan het Judaïsme. Hij wist het precies, want dat staat in de Bijbel. En die Joodse rabbi ook, die zei het ook ooit een keer. Precies zo. Als de Messias komt, dan is dat het einde. En de christenen zijn degene die geloven dat de Messias al gekomen is. En wij geloven dat de Messias nog komt. Impliciet zei hij, dus dan worden we allemaal christenen. Ook wij Joden. Het is het eind van het Jodendom. Heb je dat nog? De sine qua non van het Jodendom is de verwachting van de Messias, maakt de komst van de Messias een eind aan het Jodendom. En daarom, wij geloven dat de Messias gekomen is. Wij kennen de Messias, we hebben deel aan hem en dus zijn we geen Jood. We zitten aan een andere tafel. Mogen dan de paasviering zijn en men beschouwt het als een Joodse inzetting, dan moet ik u zeggen, punt 1, het is niet een Joodse inzetting, het was een Israëlitische inzetting. Geen sprake van Joods. Het is bij de uittocht uit Egypte, inzetting van het paaslam. Dat is Joods aan, dat is Israël. Toch? Nou goed. En terwijl die paasmaaltijd gevierd wordt, viert de Heer met zijn discipelen uitdrukkelijk op een andere plek, waarvan uitdrukkelijk ook sprake is, de vraag namelijk, maar waar gaan wij nou het paascha vieren? Staat in de Bijbel. Ze vragen het aan de Heer, waar gaan wij nou, waar? Dat lees je bij die andere keren niet, maar bij die keer, waar gaan wij het paascha vieren? En toen zei de Heer, nou ja, wat hij zei is, ja, dat gaat niemand wat aan, maar ik zal je vertellen hoe het werkt. Hij zegt, je gaat naar de stad en dan zul je iemand zien met een waterkruik. Een waterman is het eigenlijk. Terugkomend op wat onze broeder er straks tussendoor zei over de hemelen vertellen Gods eer enzovoorts. De waterman, ja. Die man met die waterkruik, want die is een beeld van de Heilige Geest, van dat stromende levende water dat uit zijn binnenste zou vloeien en wat het maar was. Allemaal het water des levens, weet je wel, uit het Johannesevangelie, onder andere, maar het doet er niet zoveel toe. Van zulk een, hij heet zulk een, ook in de vertaling. Daar hangt dus ook een heel Bijbelboek aan alleen al die naam. Maar doe maar. Die zul je volgen en die zou je dan brengen naar de toebereide plaats. En achteraf lezen we dan niet waar het is, maar wel dat het een zaal is op de tweede verdieping. Een bovenzaal. Feitelijk. Heb je dat nog? Een etage hoger. Waarvan we later ook nog lezen dat ze daar bijeen zijn met gesloten deuren om de vrezen der Joden. Implicerend dat zij zelf niet meer beschouwd worden als Joden. En dat ze bang zijn voor de Joden en die zijn buitengesloten. Buiten die opperzaal. En voor zover bij gelegenheid Judas in de opperzaal was, we moeten het toch over Judas hebben zo. Voor zover Judas in de opperzaal was, wordt hij weggestuurd. Zo, je hebt toch wat te doen? Nou, ga dan. Dan hoor je hier niet te wezen. Hebben die nog een andere plek? Nou ja. En wat de opperzaal betreft, ja, dat is een onderwerp apart in de Bijbel, want het is niet de eerste keer, ook niet de laatste trouwens, dat een opperzaal in de Bijbel genoemd wordt. Onder alle omstandigheden een uitbeelding van de hemelse positie van de gemeente in onze dagen. En gewoonlijk worden daar dode jongens worden daar genezen. Worden daar weer uit de dood. Hoe zeg je zoiets netjes? Niet zo, nee. Niet zo, ik ben het me bewust, maar hoe zeg je dat zo netjes? De overleden, het is een zijlijn, dus ik begin te stotteren. Het is de overleden eerstgeborene, de erfgenaam, die is gestorven. En die moet dan weer tot leven gewekt worden. En dat lees je zelfs 3 keer in de Bijbel. Over die opperzaal en die overleden zoon. En die toch, laatstelijk in Troje. Nee, of wat er voor doorgaat. Maar dat is altijd zo natuurlijk. Troas. In handelingen. Maar toen maar. Hangt ook een heel verhaal aan. Wel meerdere trouwens. Maar goed. Psalm 69. Vers 22. Zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken. Hun tafel worden hun voor hun aangezicht tot een strik. De Joodse cultuur is de strik of zou de strik worden... De vloek worden voor het Joodse volk als zodanig. En als je dat historisch moet verklaren en toepassen, en ja, dat moet ik dan eigenlijk ook, is het gewoon dit. Zij hielden vast aan hun Joodse traditie, dat is hun tafel, en daar was geen plaats voor de Messias. En dus zijn zij gevallen, gestruikeld, of hoe dat maar heten mag. Want dat zijn de volgende woorden, in elk geval in Romeinen hoofdstuk 11. En dat daar een vervolg op is, dat geloof ik ook. Maar dat is wat vrijer, maar het is in de algemene geschiedenis dan toch een laat ik dan voorzichtig zeggen, een merkwaardig verschijnsel. Dat zo'n volk wat pak een beet dan toch in ieder geval 19 eeuwen lang geen eigen land gehad heeft, geen eigen domicilie, geen eigen thuis. En in plaats daarvan overal vervolgd is geworden en logischerwijs dus ook verstrooid is geworden, niettemin op enige wijze zijn eigen identiteit heeft bewaard. En dus nog steeds vervolgd en verdrukt wordt enzovoort. En het is nog bijna dagelijks het nieuws. Nou, ben hoor ik ook tot degenen die menen dat zolang je blijft strijden tegen het zogeheten antisemitisme, blijft het dus bestaan. Heb je dat nog? Logischerwijs, dan blijft het bestaan. En zolang je vecht voor vrouwenemancipatie, is het niet voltooid. Om maar eens wat te noemen. Dat kan niet missen. Je houdt het probleem in stand. En zolang je blijft strijden tegen wat voor vorm van discriminatie ook, hou je discriminatie in stand. En als je zegt, ja, maar het bestuur of de leden van de vereniging moet bestaan voor 50% mannen en 50% vrouwen, op dat moment discrimineer je. Dat is discriminatie. Onder een mom van ik vecht er tegen, maar daarmee houd je het in stand. Door het te noemen. En je blijft Joden als zodanig en Jodendom noemen, omdat het in stand gehouden wordt. Door de Joden zelf. En waarom? Dat doet er nou niet toe. Maar het is tegelijkertijd de vloek die men daarmee over zich afroept. Want dat is wat er gebeurt. Als je het opgeeft, dan ben je eraf. Dan niet. En dan heet je Cohen, maar je kunt je achternaam veranderen. Wacht, dat is tegenwoordig schering en inslag, zie ik. Dat mensen hun achternaam veranderen. Dus dat schijnt allemaal te kunnen. Makkelijk genoeg. Zodat je die sporen kunt uitwissen. Toch? Nou ja, enzovoorts. Dus ja, maar als je dat niet wil, als je dat aanhoudt, dan trek je daarmee ook de dingen naar je toe. Want dan ben je iemand anders, hoor je tot een andere cultuur enzovoorts. Dan hou je het zelf in stand. Maar dat is de vloek die in de praktijk op het Joodse volk nog steeds rust. Het wordt slecht begrepen, dus daarom zei ik hoop dat u mij begrijpen wil. Want ja, iemand heeft ooit gezegd, ja, als de Joden nou allemaal tot geloof waren gekomen, dan zou er nooit een holocaust geweest zijn. Dat is waar. Natuurlijk is dat waar. Nee, als de Joden tot geloof waren gekomen als volk, dan was het Messiaanse Rijk aangebroken. Klaar uit, en dan al 2000 jaar geleden. Dus ja, dat is waar. Maar als je dat verkeerd wil uitleggen, ja, dat is wel eens gebeurd. Is in Nederland ook wel eens iemand voor de rechter terechtgekomen om dit soort uitspraken enzovoorts. Waarna mijn vader zei, ik wou dat ze mij daarvoor eens arresteerden. Want dat wil ik wel eens uitleggen. Kom je mooi in het nieuws? Enzovoort. Maar dan wil ik het wel eens uitleggen hoe dat zit. Mooie gelegenheid om het evangelie te brengen. Maar goed, dat soort dingen. Maar ja, het wordt dan weer beschouwd als antisemitisme. Men heeft trouwens vervolgens uitgevonden, omdat vele Joden ook niet meer religieus zijn, maar wel Joods willen blijven, heeft men uitgevonden dat antizionisme beschouwd moet worden als antisemitisme. En ik lach me altijd een bult bij dit soort uitdrukkingen, want die mensen weten niet eens wat een semiet is blijkbaar. Al die Arabieren die zogenaamd antisemitisch zijn, zijn officieel semieten. Hoezo zijn ze antisemitisch? Wat een woordenstrijd is dat toch? Weten mensen wel waar het over gaat en wat ze zeggen? Ze zelfs de woorden die ze gebruiken niet eens meer kennen. Weten ze dan wel wat erachter steekt? Nou, als u mij vraagt, niet. Maar het punt is dat het vasthouden binnen Bijbelse context, zo smal mogelijk, dat het vasthouden aan de, hoe noemt Petrus dat? Aan de inzettingen van welke geen nut hebben bekomen die er zich aan gehouden hebben, of aan vasthouden aan de tafel of van het altaar waarvan degenen die ervan gegeten hebben geen nut gehad hebben, dat is Hebreeën 13 enzovoorts, of van het juk gedragen hebben wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, of aan zich gehouden hebben aan inzettingen die geen nut hebben, de inzettingen die van de vaderen zijn overgeleverd enzovoorts. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Als je daaraan vasthoudt, ben je Christus kwijt. En als je door de wet of door de besnijdenis of zo gerechtvaardigd wil worden, dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. Dat staat letterlijk in Galaten. Zomaar even voor de vuist weg, een paar van die uitspraken. Daar kan geen twijfel over bestaan. En dus hun tafel worden tot een strik en tot een val. Dat is de tafel uit Jesaja 28, vol met afval, waarvoor geen plaats is. En dan staat er dat de Heer zegt, maar ik zal door lieden van lippen van andere talen, en belachelijke lippen zal ik tot het volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. En dat is in onze dagen het geval, en het wordt geïllustreerd in Handelingen 2. In het spreken in tongen, het wordt daarna voortgezet in het spreken in klare taal, maar dan de talen der heidenen, waarin de grote werken Gods, want zo heet het daar, verkondigd worden, met name aan de Joden. Waarin dus vanuit een schip, om zo te zeggen, vanaf de zee, vanuit een schip gesproken wordt tot degenen die aan land zijn. En ze horen wel, maar ze verstaan niet. En ze zien wel, maar ze bemerken niet. Want de Bijbel spreekt uitdrukkelijk over de tegenwoordige situatie waarbij de Messias van Israël, om eens wat jargon te gebruiken, van iemand anders trouwens, maar om wat jargon te gebruiken, waarbij de Messias van Israël gepredikt wordt door heidenen. Vanuit de heidenen, aan Joden. En dat ze het beledigend vinden, ja, dat zal wel. Dat andersom moeten zijn, maar ze hebben niet gewild als volk. En als het een persoonlijke zaak is, een individuele zaak van die mensen, wel nu, ze kunnen zich bij ons voegen. En sommigen doen dat ook. Ze komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en prediken het evangelie. Een van de grote motoren, als je dat zo mag zeggen, achter het zogeheten revij, wat toch een belangrijke beweging geweest is in Nederland, was inderdaad, waren inderdaad nogal wat mensen van Joodse afkomst. Waaronder Isaac da Costa. En ik ben de voornamen kwijt. Maar laten we zeggen, meneer Kappadoos. Vooruit maar weer. En nog zo wat van die figuren. Die trouwens gewoon Nederlands hervormd waren, hoor. Christenen. Echt wel. En die hier een belangrijke evangelische inbreng gehad hebben in de dagen van Philadelphia. Ik ben in Openbaring 3, maar vooruit. In de laatste opleving, zal ik maar zeggen, van een evangelisch ontwaken. Ook EO, maar dat terzijde. Nou ja. Hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding. Zegt Paulus in Romeinen 11. En hier heet het, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. Vers 24 van Psalm 69. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien en doe hun lenden gedurig waggelen. Het heet in Romeinen 11. Verkrom hun rug. En in de versie via de Septuagint en de interpretatie van Paulus. Verkrom hun rug, doe hun lenden waggelen. Dat is, men heeft moeite, bij lenden waggelen heet het ook, men heeft moeite om zich staande te houden. En verkrom hun rug betekent hetzelfde. Men heeft moeite om zich staande te houden. En u weet het, dat de geschiedenis is van het Joodse volk van de afgelopen 2000 jaar. Men heeft moeite om zich staande te houden. Toch? Nou ja. En in de psalm gaat het vervolgens verder met vers 25. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. In ieder geval heeft dat voor gevolg gehad dat het volk als zodanig uit het land, uit Canaan, uit het beloofde land, verwijderd is geworden. Dat heet dan de diaspora, de galut, de ballingschap, verstrooid is geworden. De Joden noemen het de Edomitische ballingschap. Dus de tegenwoordige verstrooiing van het Joodse volk. Nou ja. De Heer heeft hen uit het land gezet. Hun paleis zij verwoest. En in hun tenten zij geen inwoner. En die woorden worden weliswaar niet in Romeinen 11 aangehaald, maar wel in Handelingen 1. En daar wordt dit vers geciteerd met de woorden: hun huis worden woest gelaten. En ze worden toegepast op Judas. Dat is weer een verhaal apart, maar toch. Het hoort hierbij, want het gaat om de toepassing van deze oud-testamentische profetieën. Daar wordt ineens groot werk gemaakt van het idee, in Handelingen 1 namelijk, wordt groot werk gemaakt, verhoudingsgewijs, van het idee dat de apostelen 12 moeten zijn. Daar hebben wij tot vandaag apostolische kerken aan te danken. Die beweren niet maar dat alleen Petrus moet opgevolgd worden door iemand die men de paus zou noemen. Waar men pas even later op kwam trouwens op dat idee, maar dat ze zeiden. Maar ook dat alle 12 zouden moeten worden opgevolgd en dat de kerk 12 apostelen moet hebben. Nee, in sommige kringen kan iedereen zich een apostel noemen. Het wordt nog geaccepteerd ook. Maar, ook in Nederland, maar doe maar. Maar het valt niet te ontkennen dat aan de basis van onze bedeling, van de oprichting van de gemeente, van Gods tegenwoordige werk, verzameling van een volk van eerstgeborenen, dat aan de basis daarvan staan 12 apostelen. Discipelen die apostelen zijn. En daarvan wordt vastgesteld dat men eendrachtelijk bijeen is in de opperzaal. Dat is Handelingen 1 vers 13. Daar worden ze ook bij namen genoemd. En er wordt in vers 14 gezegd dat ze eendrachtelijk bijeen waren. En dat in die dagen was het dus een domus, een huis. Een domicilie hadden in die opperzaal, die dus niet alleen voor die ene avond was, maar ook in de daaropvolgende minstens maanden. Dat toen Petrus opstond en sprak, op het moment dat er 120 personen aanwezig waren, dus het moet toch wel een beetje grote zaal geweest zijn, 10 x 12. En hij zei, vers 16 van Handelingen 1, mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. 1 bladzijde omslaan en daar staat dat Petrus zegt dat de Joden Jezus vingen en overgeleverd hebben in de handen der onrechtvaardigen, dan wel de heidenen, om gekruist te worden. Dat de Joden als zodanig, als volk, de leiding hebben genomen in dit werk van het vangen van Jezus enzovoorts. En hier staat die gelijksoortige woorden toegepast niet op het Joodse volk, maar op Judas. En het punt is dat Judas, dat is zijn rol nou eenmaal, dat Judas een beeld is, een type is van het Joodse volk. Want stel nou dat weer iemand de vraag stelt, dit kan de Messias nog niet zijn, want de Messias zou eerst nog verraden worden door iemand enzovoorts, door wie dan ook maar. En dan is het antwoord, nou, dat is toch gebeurd door Judas. Niettemin, de profetieën die erover gaan, gaan niet over Judas. Nou ja, gaan over Judas heen en spreken over het Joodse volk, dat dezelfde naam draagt, uiteraard. Want Judas is Grieks voor Juda. Heb je dat nog? Nou goed, Judas was dus de leidsman in dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Dat staat er dus, dat was zijn functie in het geheel. Het is ook wat Petrus later over het Joodse volk zegt, waartoe zij ook gezet zijn. Dat is van tevoren aangekondigd en zij lopen in die rol, ze spelen die rol. Ze vervullen die functie van een religieus volk dat vasthoudt aan de religie en daarmee demonstreert dat een religieus mens de waarheid niet accepteert. En er zelfs ongevoelig voor wordt, verhard wordt, verblind wordt, doof wordt enzovoorts. Want dat is wat het is. Nou goed. Maar dan staat er, hij was met ons gerekend, deze enzovoort. En dan staat er, want er is geschreven in het boek der Psalmen, dat is vers 20, zijn woonsteden worden woest. Het heet in de psalm zijn paleis. Petrus citeert het wat zwakker, zijn woonsteden worden woest. Maar als Juda van doen heeft met koningschap, en als de scepter van Juda niet zou wijken, en als Juda de koninklijke stam is, dan is het huis van Judas of van Juda of van het Joodse volk per definitie een paleis. En of het nou het huis is of een paleis, het maakt onder omstandigheden dus geen verschil. Maar dat het ook betrekking heeft op het koningschap, dat is inderdaad juist. Vandaar dat ook de broeder des Heren, de erfgenaam van de troon dus, in tweede instantie, ene Jacobus, in Handelingen 15 enige belangwekkende uitspraken moet doen namens het koningshuis als zodanig. En die zegt dus, nee, van het herstel van het koningshuis kan geen sprake zijn in onze dagen, want God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om alsnog dus, om de vervallen hut van David weder op te richten en wat verbroken is daarvan weer te herstellen en reten vertuinen. Ik vind het een mooie uitdrukking, daarom hou ik die er altijd in. Dat is mooi werk hoor, reten vertuinen. Maar goed. Ja, Maar dat zal nog niet gebeuren, zei Jacobus, die de officiële vertegenwoordiger daarvan was. Dan weet u meteen waarom die man ineens ten tonele verschijnt en waarom we zelfs een brief van hem hebben en zelfs van daarvan weer een broer, namelijk van Judas. De brief van Judas, die weliswaar niks nieuws te bedden te brengen heeft in zijn brief, maar die dan toch aansluit bij wat Petrus al geschreven had, met name in 2 Petrus 3, zodat je het ook eens van een ander hoort. Niet maar van Petrus, de eerste onder de apostelen, maar wel degelijk van de vertegenwoordigers ook van het koninklijk huis uit de stam van Juda. Dat is de kracht van de brieven van Jacobus en Judas. Berust op wie zij waren en met welke autoriteit zij spraken. Nou ja, meer ga ik daar niet over zeggen. Wat hier in je Handelingen 1 om gaat, is dat hier door Petrus deze psalm over hun tafel worden tot een strik en tot een vallen, laat hun ogen verduisterd worden en hun paleis zij woest en hun tenten zijn geen inwoners. Die woorden worden op Judas van toepassing gebracht. Terwijl als je de psalm leest, dan moet je in ieder geval weten dat ze op Juda, dat wil zeggen op het Joodse volk, van toepassing zijn. En dat lees je dus ook in Handelingen, of in Romeinen hoofdstuk 11, waar wij vandaan komen. Hun tafel worden verwoest. En dan zou je denken, ja, maar dat ging toch al over Juda, over de man, of Judas dus in het Grieks. En het antwoord is, jawel, maar over zijn hoofd heen gaat het over het Joodse volk. En dat is het verhaal. En dat verhaal van die dubbele vervulling van profetie, ja, ik kan niet elke keer daar systematisch op ingaan. Ik haal het dus alleen maar aan elke keer. Natuurlijk, zo werken die dingen nou eenmaal. Zie. Maar dat er dus uitspraken zijn over het Joodse volk, inderdaad, hun paleis zij verwoest enzovoorts, en het idee bij Petrus is, dan moet hij vervangen worden door iemand anders. En dat is de aardigheid, ik vind het zo'n prachtig verhaal, want u weet toch hoe het gaat? Judas moet vervangen worden, iemand anders moet zijn opzienersambt nemen. Dat is trouwens niet Psalm 69, maar Psalm 109... Handelingen 1, vers 20. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En, er staat geschreven, een ander nemen zijn opzienersambt. Dat is Psalm 109, vers 8. De apostelen, de discipelen, worden geacht een opzienersambt te bekleden, want ambten worden bekleed. Prachtige uitdrukking. En iemand anders moet het ambt van Judas vervullen. Dit komt uit Psalm 109, ik moet zelf ook even spieken, Psalm 109, vers 8. Dat zijn dagen weinig zijn en een ander nemen zijn opzienersambt. Er staat natuurlijk veel meer, maar ik ga daar maar liever nu niet op in. En het betekent in de praktijk in Handelingen 1... dat Judas, de stoel van Judas, gevuld moet worden met iemand anders. En dan staat er dat ze moesten kiezen. Want er waren twee kandidaten voor. Volgens Handelingen 1 vers 23, ze stelden er twee. Jozef genaamd Barsabbas. En hier had wat mij betreft gestopt kunnen worden. Van, dat wordt hem natuurlijk. Want die ken je al. Nee, niet die Jozef, die ken je niet, maar toch ken je hem al, hè? Want de beide huizen van Israël gaan onder de namen van Judas, Juda. Maar die is afgeserveerd. En het andere huis van Israël heet Jozef, het huis van Jozef. Met Efraïm en daarna Manasse, dus Efraïm en Manasse in die volgorde aan het hoofd. Maar goed, er staat nog meer, en dat bevestigt het ook alleen maar. Er staat, ze stelden er twee, Jozef genaamd Barsabbas, die toegenaamd was Justus. Hij had zelfs drie namen. En Matthias. En zij baden en zeiden, gij heren, gij kennen de harten van allen wijs van deze twee, één aan die gij uitverkoren hebt. om te ontvangen het lot deze bediening, namelijk het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En ze wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en hij werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Dat wil zeggen, Jozef wordt geïntroduceerd met zelfs 3 namen, moet wel een belangrijke man zijn, de rechtvaardige, Justus, enzovoort. Maar hij wordt meteen weer, hij komt op en hij gaat meteen weer af door de zijdeur. Heb je dat? Hij komt even over het podium lopen en verdwijnt weer. En dat is nou eenmaal hoe het met al die Jozefen in de Bijbel gaat. Ze komen op en ze verdwijnen weer. Nee, ook de eerste. Hij komt op en hetzelfde hoofdstuk verdwijnt hij ook trouwens. In Genesis 37, als ik het goed heb. 36, nou ja, daar in de buurt. Hij verdwijnt meteen weer, enzovoorts. En hij vervult het koningschap, vervulling van zijn dromen. En daarna verdwijnt hij ook weer. En daarna heeft nooit meer iemand wat van hem gehoord, om zo te zeggen. Want ja, het koningschap berust bij Juda en niet bij Jozef. Toch? En daarna kennen we nog wat Jozefen in de Bijbel die ook maar meteen verdwijnen. Ze komen op en ze verdwijnen weer. Niet in de laatste plaats Jozef van Nazareth. Zie? En dat is omdat Jozef staat voor de 10 stammen van Israël. Zie? Het wordt naar voren gebracht. En wat hier van belang is, ik moet u zeggen, van Matthias horen we in de Bijbel sowieso niks meer. Nou ja, hij ligt begraven in Trier. Je kunt ze graf bezoeken in de Matthiaskerkje, dus je kan het niet missen. Het is eigenlijk net buiten de stad, maar doe maar. Maar althans buiten de oude stad, om zo te zeggen. Nee, je loopt van het centrum er zo naartoe, maar doe maar. In de Matthiaskerkje, daar is een graf nog, en van nog een paar mensen, maar dat doet er nou niet toe. Matthias, maar voor de rest komen we hem eigenlijk helemaal niet meer tegen. Maar dat maakt ook niet uit, het gaat om het beginsel dat Judas vervangen wordt door een ander. En de eerste naam die dan naar boven komt is de naam van Jozef. En daar gaat het mij om. Hun tafel van de strikken tot de vallen net, dat staat over Judas, zegt de Bijbel. Maar over het hoofd van Judas staat het over het Joodse volk, maar er staat ook over dat het zou vallen en daarmee verdwijnen en dat het plaats moest maken voor een ander volk dat die functie zou overnemen. En dan ben ik toch gewoon in Matthäus 21 waar de Heer zegt, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Het koninkrijk van Juda, de koninklijke stam. Zal van u weggenomen worden, gegeven worden aan de andere volk dat zijn vrucht voortbrengt. Nou, dat is wat gebeurd is en dat is wat hier besproken wordt. En dat is nog steeds Israël in de zin van dat volk wat afstand van Abraham, Isaac, Jacob. Israël dus. Zie, heeft God zijn volk verstoten? Nee, een deel wel, maar ook een deel niet. En daarmee loop ik nu al vooruit op wat we versen verderop lezen, namelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Daar zijn we nog niet aan toe, maar dat is voor een volgende keer dan. IJs en weder en corona dienende, en the good Lord willing and the creeds don't rise. Met de woorden van Hank Williams. Maar toen maar. Maar daar hopen we het nog over te hebben. Maar er staat dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Welk deel? Ja, er zijn 2 delen. En ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Ik bedoel, dat is over het Joodse volk. Maar het andere is niet verhard geworden. Daar was de Heer, daar was het evangelie welkom. En als het daarna staat dat in de toekomst al zo geheel Israël zal zalig worden, dan betekent het dus de beide huizen van Israël. En niet maar het ene deel of het andere deel, maar de beide huizen van Israël. Dat is waar het systematisch over gaat hier. En dat is ook waar de oud-testamentische profetieën over spreken. Over die, dat heb ik eerder deze dag aangehaald, geloof ik, over die twee kudden die niet meer twee, maar één zouden zijn onder één goede herder. En niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk onder één koning. Namelijk mijn knecht David staat er dan. In de zin van het Davidische koningshuis en zo verder. Zo zou dat gebeuren, maar dat is nog toekomst. Maar om zo te zeggen, het werk Gods. Of zou ik het eens anders zeggen? The gospel train, u weet wel, the gospel train is coming. En dat is niet Hank Williams, dat is Tennessee Ford. Maar toen maar. The gospel train, nou en nog zo wat, niet Tennessee Ford, is eerder, maar toen maar. The gospel train is coming, maar the gospel train gaat over het andere spoor. Dat via Juda moet gaan, maar het gaat via Jozef. Dat is ook voorzegd, want er is voorzegd dat Juda niet wilde. De wissel lag dus anders. Dan heeft het niet op dit spoor en dus ging hij over het andere spoor. Dat is wat er gebeurt in de praktijk. Daar is niks moeilijks aan. Dat is in het verleden al eerder gebeurd, zoiets. Dat heb ik met u besproken trouwens. Want er speelde ook een rol bij de ballingschappen van de tien en de twee stammen vervolgens. Er speelde dus een rol bij de voortzetting van het Davidische koningshuis. En er speelde een rol bij de Messiaanse zegeningen in onze tegenwoordige tijd. Als het niet het ene huis is, dan is het andere. En dat het dus sprake is van jaloersheid over en weer. Ja, dat heeft de Bijbel gezegd. Dat het zo was. En de Bijbel heeft ook gezegd, in Jesaja 11 bijvoorbeeld, dat dat in de toekomst pas verdwijnen zal. De nijd, de afgunst, de jaloezie, wederzijds trouwens uiteindelijk, tussen die beide huizen van Israël. Maar hoe dan ook, zij zijn gevallen, het Joodse volk. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, dat volk kennelijk wel. Maar nog steeds slechts voor de time being, want wij hebben profetieën over een toekomstige bekering. Maar zij zijn gevallen. En daarna is de vraag, want er is natuurlijk hier door de apostel gezegd, het is zo gegaan, want het staat beschreven in Jesaja en bij David en waar het maar staat allemaal. Dan is dus de vraag, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? En dan wordt de Calvinistische leer van uitverkiezing weer uit de bovenste laag getrokken. Nou, het is eigenlijk de leer van het fatalisme. Maar ja, daar nemen Calvinisten ook geen genoegen mee als ik het zo zeg hoor. Want die willen geen fatalisten genoemd worden. En toch, dat is wat het is. Zo van, wij kunnen er niks aan doen, het moet ons van boven gegeven worden. En ook al geeft de Heer het, dan ontkent men het gewoon, want je mag het niet aanpakken. Hij moet het ons door de strot druwen zodanig dat we geen andere kant op kunnen. Ja, zo niet. Nee, maar hoe zeg je dat dan? Iemand zei, maar je moet bekeerd worden zoals Paulus. Ze zeggen, het grote misverstand is dat men de bekering van Paulus ziet als de bekering van Paulus. Het was zijn roeping. Het was veel meer dan zijn bekering, het was zijn roeping. Staat er ook meteen bij. Hoeveel hij zou moeten lijden om mijn naams wil. Hij zal mij een vat zijn, enzovoorts. En Paulus zegt, het is van mijn moeders buik aan al zo geweest. Dit is niet het voorbeeld voor een bekering. Het is een voorbeeld van een roeping. Niet dat het dan altijd zo moet, op die manier. Dan nog niet. Maar dat is wat het is. Je mag het niet als norm nemen voor iemand zijn bekering. De norm is, het evangelie wordt gepredikt en er kwamen die dag 3000 tot geloof. Waarom? Omdat Petrus zei dat je dat doen moest. Dat vroegen ze ook, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus, bekeert u? En dat is wat ze deden. Dat is niet wat de Heer deed, dat is wat zij deden. De Heer zorgde voor het woord. En voor de uitnodiging via Petrus. En zij moesten tot geloof komen, het volk. Maar goed. Dus de vraag is, hebben zij, het Joodse volk, gestruikeld? Let op, het is geen punt dat ze gestruikeld zijn. Hè? Dat is nou wel duidelijk. Zij zijn gestruikeld. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het de bedoeling dat ze zouden vallen? En weer is het antwoord, nee. Hoewel tot vandaag gezegd wordt... ja, het was God heeft het zo gewild. Dat is namelijk ook uitverkiezing. Namelijk de andere kant ervan, logischerwijze. Als God uitverkiest voor iets, dan betekent dat wie niet uitverkoren is... dus inderdaad tot de andere categorie behoort. En men leest teksten als waartoe zij gezet worden. Deze bediening hebben zij gekregen, wat ik net las uit Handelingen 1 enzovoorts. Maar hier is de vraag concreet, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat niet. Dat is niet wat God wilde. Maar God heeft van tevoren gezegd dat het zo gebeuren zou. En daar hebben wij mensen moeite mee. En de alverzoeners onder ons filosoferen daarover... en proberen ons een rat met een T voor de ogen te draaien. Nee, laat me zitten. Die gaan daarover filosoferen. En dat kan makkelijk, omdat wij die dingen toch niet begrijpen kunnen. Maar God zegt, zo zal het gaan. Dat is niet hoe hij wil dat het gaan zal. Hij zegt, zo gaat dat. Dus... nee, schaakt u ook of niet? Ook niet, ik ook niet, nee. Nee, ik vind schaken een soort vechten en dat is me slecht bevallen. Dus al jaren heb ik het niet meer, ik wil het ook niet meer. Dan moet je een tegenstander zien te verslaan. En ik heb er wat tegen. Ik heb er groot respect voor. Ik heb een neef, die was altijd kampioen. Maar waar dan ook... Die is trouwens gepromoveerd op iets als kansberekening. Bij nader inzien, dat zijn er minstens twee neven trouwens... die daarop gepromoveerd zijn, enzovoorts. Drie? Nog één? Oh. Ja, ik heb nogal wat neven trouwens. Nog meer dan de Hoekers, geloof ik. Maar doet er nou niet toe. Maar op kansberekening, hoe groot is de kans dat, weet u wel, E2, E4 en al dat soort dingen. Heeft die mensen geboeid? Daar kan ik wel wat begrip voor opbrengen. Maar sommige dingen weet je van tevoren. Als men die weg ingaat, dan kom je daar terecht. Dat kan niet missen. Als je de weg van de religie zoekt, van wetten, zul je nooit de waarheid vinden. Dan kijk je namelijk bij jezelf naar binnen, dan vind je God niet. En daarom heeft men uitgevonden dat God in ons woont. In de natuurlijke mens. Dus de betrekkelijk moderne opvattingen is dat. Maar het is niet waar. In ons woont hooguit de neshima. Dat wil zeggen, het geweten of hoe je het maar noemen moet. Natuurlijk zijn dat goddelijke beginselen. We zijn scheppingen van God. Maar we zijn ook geen pantheïsten. We zijn niet onderdeel van de Godheid. Wij zijn een schepping die los is van God. En God is boven ons, hoger dan ons, staat hoger in rangorde, in de hiërarchie, waarin je dus wel moet geloven, hiërarchie, enzovoorts. Zie? Maar er zijn er die dan een punt maken van, ja, als dit zus is en dat is zo, dan kom je dus daar terecht en zo is dus alles bepaald van tevoren. En als God zegt, het zal zo en zo gaan, dan zegt men, dat is de wil van God. En als je kunt aantonen dat het dat niet is, dan nemen ze plan B en zeggen ze, ja, maar als God weet dat het zo zou gaan, dan kan hij toch ook voorkomen. En als je het niet tegenhoudt, dan is het toch zijn wil dat het zo gaat. En zo redeneert men domweg de eigen verantwoordelijkheid weg. Daar gaat het altijd over. En zo maakt men ons bestaan zinloos. Dus de consequentie. Uiteindelijk kom je terecht bij een nihilisme. Wij zijn hier, maar het doet er allemaal niet zoveel. Ja, het doet ergens toe, maar we weten niet wat. Het wordt van bovenaf geregeld door iemand anders. Of iets anders en dan, dat was het dan. En dan, het is goed. Om iemand anders te woorden, het is... Nou ja, goed, laat maar zitten. Doe maar. Maar het is helemaal niet goed. Integendeel. Wij zijn mensen waarvan de Bijbel zegt, God heeft ons het verstand gegeven. God heeft de eeuwigheid, het eeuwige, het onbeperkte in ons gelegd. En God heeft ons, dus de prediker, en God heeft ons het verstand gegeven, Johannes, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Via zijn woord uiteraard. Het is zijn laatste woorden uit de eerste Johannesbrief, geloof ik. Maar die heeft net uitgelegd dat het allemaal gaat via het woord. En dat verstand is dus om dat woord te lezen, te onderzoeken, te begrijpen, te aanvaarden, of hoe je dat benoemen moet. Dat is wat het is. En de functie van het Joodse volk, komt hier hoor, de functie van het Joodse volk in de praktijk, ook vandaag, is om te demonstreren dat werken der wet, dat religie een mens nergens brengt, dat het alleen maar vloek met zich meebrengt. Dat het bestaan nodeloos ingewikkeld maakt, dat men zich bezighoudt in het algemeen met nutteloze dingen, waarvan de Joden zeggen, ja, maar God wil het. En onze voorvaderen deden het ook, dus wij doen het ook. En of het nut heeft, dat vragen ze zich niet af, officieel niet. Maakt onderdeel uit van het credo, zal ik maar zeggen. Dat vragen ze zich niet af, of het moet nou helemaal zo, en dus doen ze het zo. Maar het brengt ze nergens. Integendeel, brengt alleen maar vloek met zich mee. En dat is wat gedemonstreerd wordt. Toen kwam daar het woord, toen kwam daar het licht der wereld, toen kwam daar de waarheid, die juist door hen verwacht moest worden en zelfs deel uitmaakt van de essentie van het Jodendom, de Messiasverwachting en de verwachting van het licht en zo, denk maar aan de menorah en de sabbatlamp en wat er maar allemaal is. En toen kwam daar het licht der wereld en toen wilden ze het niet. Ja, dat is wat het demonstreert. En daarmee worden wij gewaarschuwd dus en wordt de hele wereld gewaarschuwd. Wil je weten wat religie een mens brengt? Kijk naar het Jodendom. Daar is het voor. Het is de vrouw van Lot. Dat is die met die sluier, Lot. Dat betekent de sluier. Degene die verblind is. Die niet ziet. En die ziet achterom. Naar een goddeloze, perverse wereld. Sodom. Die ligt onder het oordeel van God. Maar men wil er eigenlijk naar terug. En wil volgens die beginselen leven. En ze wordt een monument. Een opgericht teken, vertaald met pilaar. Een van zout. Want zout staat voor het woord van God. Eigenlijk voor de conserverende, de levenbrengende. De conserverende, bewarende, reddende werking van het woord van God. Heb je dat nog? Die zoutpilaar, of die letterlijke er nog is. Iedereen weet dat elke gids zijn eigen zoutpilaar heeft. Want anders moet hij zo ver omrijden. Dus, ja. Maar doe maar. Maar of hij nog bestaat? Jawel, maar het is het hele Joodse volk. Namelijk, erg interessant. Zoals monumenten interessant zijn en alle museumstukken. Ze vertellen een verhaal. Maar ze zijn dood. Dat is wat het is. En de prediking van het evangelie, met name aan het Joodse volk, is de prediking dat er leven is in de Messias. In de Heer Jezus Christus. Maar daarvoor moet men zijn eigen werken, de wet, zijn religie loslaten. Dat moeten wij allemaal, Jood of Heiden. Maar ik heb het nu speciaal over het Joodse volk. En men zou komen tot aanvaarding van Jezus als de Messias. Jezus namelijk die voor de volle 100% beantwoordt aan de profielschets in het Oude Testament. Ik kwam van de week nog, ja. Ik weet niet, mijn vader heeft nogal wat geschreven. Al moet ik erbij zeggen dat heel wat onder zijn naam gaat niet door hem geschreven is. Maar van anderen en vertaald is geworden, waarvan de oorsprong dikwijls ook onbekend is. Dus ik weet niet of hij, wat ik nu ga zeggen, of hij het echt zelf geschreven heeft. Maar het is een boekje over, met onder de titel, meen ik, Is Jezus de Messias? Van de week kwam ik het nog tegen, ergens in mijn boekenkast. Ik vond het erg goed, erg systematisch uiteengezet. Wat het Oude Testament schrijft over de Messias en hoe dat vervuld is in Jezus van Nazareth. En als hij het geschreven heeft, wel nu, hij was zeker niet de eerste die werken van die aard geschreven heeft. Uiteraard, want daar gaat het altijd over. Is Jezus de Christus, der schriften, de van God beloofde. En ieder die zich daarin verdiept, komt vanzelf tot de conclusie dat dat zo is, dat dat niet anders kan zijn. Ik weet het, er zijn er ook die schrijven dan van men heeft van Jezus de Messias gemaakt. Bij het schrijven van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en zelfs bij het schrijven van de Nieuw-Testamentische brieven heeft men moeite gedaan om Oud-Testamentische schriftplaatsen op Jezus van toepassing te brengen. Maar dat is een heidenswerk. Dat is pas een... Dat is niet te doen. Want het klopt veel te goed. Dat is zo niet kloppend te krijgen. Dat krijg je niet door verschillende schrijvers onder verschillende omstandigheden. Krijg je dat zo niet voor elkaar. Dat wil zeggen, als je dat bestudeert, kun je niet anders dan concluderen dat Jezus echt de Messias is. Er zijn trouwens ook een soort biografieën in omloop van allerlei, ik weet niet hoeveel, maar ze zijn er, van Joden. Tegenwoordig moet je Joodse mensen zeggen, alsof ik... Ja, ik vind het ook belachelijk om dat te zeggen zo. Die krijgen het ook moeilijk. Natuurlijk zijn er, daar hebben we het toch over. Natuurlijk. Maar Joden, heb je ook Friese mensen? Verhalen van Joden die dan precies dit beschrijven. Die hoorden het evangelie enzovoorts. En die geconfronteerd werden met dit idee. Jezus is de Christus en bovendien van Joodse afkomst. Want vele Joden weten dat niet eens. En die dan zeggen, maar dat ga ik nazoeken. En die dat dan ook daadwerkelijk doen. Al was het maar om het idee te bestrijden. Maar die dan toch de andere kant omvallen en zeggen, ja, het spijt me wel, maar het is wel waar. Maar is het wel? En dan moet men kiezen. En het zijn velen die op die wijze vanuit het Jodendom tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Het is ook eigenlijk maar de enige manier natuurlijk. Ook voor ons heidenen geldt dat we kunnen zeggen dat Jezus de Christus is. Maar dan bedoelen we toch hopelijk de Christus zoals die in het Oude Testament werd aangekondigd. Want anders is hij een charlatan, een pseudo-Christus, om niet te zeggen een anti. Met recht, een anti-Christ. Toch? Daar gaat het maar om. En wat de Joden betreft, die stonden er gewoon niet voor open. Die wilden het niet, die waren bang voor hun eigen positie, eigen achtje. Caiaphas, die trouwens ook Jozef heette, maar dat staat niet in de Bijbel, maar wel in de Joodse lijsten van hoge priesters. Caiaphas, die Jozef heette, die zei dat letterlijk. Die zei, als we deze man zijn gang laten gaan, raken wij ons volk kwijt. En dan worden we door de Romeinen ontslagen, omdat hij dan de grote leider wordt van het Joodse volk. En dan staan wij op straat. Dus er zit maar één ding op, wij moeten hem doden. Bestaat in het Johannesevangelie? Ja. En hij schrijft zelfs, er staat zelfs iets over dat het alleen, niet alleen van toepassing is op de 2 stammen, maar ook op de 10. Ook dat huis van Israël dat in de verstrooiing is en vervolgens wordt de naam van Ephraim genoemd. Lees het maar na, dat is echt waar. Het staat allemaal keurig bij elkaar enzovoort. Je kan hem niet missen. Ik bedoel, die waarheid is duidelijk genoeg. Wat er gebeurd is, is dat de zaligheid van de Joden is weggenomen en gegeven is aan Israël. En hebben zij gestruikeld op dat ze vallen zouden? Nee, dat niet. Maar door hun val, 11 vers 11, is de zaligheid den heidenen geworden. Dat wil zeggen, den heidenen was ook voldoende, maar we begrijpen die naamvalsvorm niet. Het betekent naar de heidenen. Den heidenen. Naar de heidenen gegaan. Om de Joden weer tot jaloersheid te verwekken. Maar die uitdrukking, die hebben we al besproken, omdat die staat in 10 vers 19, een halve bladzijde eerder. Ontleend aan Deuteronomium 32 vers 21. Waar staat dat zij tot jaloersheid zouden verwekt worden door Lo-Ami. En dat staat weer een bladzijde eerder bij het citaat uit Hosea. In Romeinen hoofdstuk 9. En dat dat dezelfde jaloersheid is als de jaloersheid tussen Juda en Jozef, tussen Juda en Efraïm, dat mogen duidelijk zijn. Die jaloersheid, die nijdigheid, die zou verdwijnen als de Messias komt. Dat is weer Jesaja hoofdstuk 11. Waar dat beschreven wordt. Kortom, die heidenen zijn primair. Oh, nou, laat ik het eens keer anders zeggen. Die heidenen gaan onder aanvoering van Jozef, dan wel onder aanvoering van Efraïm en Manasse. En die zouden het Joodse volk tot jaloersheid verwekken. Jaloersheid is nijd, en nijd is boosheid, kwaadheid enzovoorts. En het heeft dus inderdaad geleid tot de christenvervolgingen die geïnitieerd werden door de Joden, waar ook ter wereld. Men lezen het boek Handelingen. En als u zegt, maar het zijn toch de christenen die de Joden vervolgd hebben, zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar in de Bijbel lees ik het niet. In de Bijbel ja, dat geloof ik wel, maar in de Bijbel lees ik primair over de christenen die vervolgd werden door de Joden. En dat er daardoor een spanningsveld ontstaat, over en weer, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En dat dat bij gelegenheid ontploft, ja, dat is de gang van zaken in de wereld. Dat wordt opgebouwd enzovoort. En daarna breekt het los. En dan vuurwerk moest verboden worden. Dan ontplofte bedoel ik. En dan, ja. En dan wordt het weer een poosje rustig. En dan begint het verhaal weer opnieuw. Er wordt de spanning opgebouwd. Die loopt op, en dan slaat de vonk over. En dan begint het opnieuw. Heb je dat? Dat is de gang van zaken bij de mensen in de wereld. En onder de volkeren. En zo verder. Nou ja, goed, meer daarover een volgende keer. Want de 10 minuten zijn om, denk ik, waarin u zich kunt concentreren. Voor mij is dat kwartier ook om, trouwens, van de concentratie. Ik denk dat u voldoende hebt meegekregen om dit alles nog eens na te lezen en rustig deze diverse schriftgedeelten naast elkaar te leggen. Maar hier wordt dus uitdrukkelijk gesproken over de tegenstelling tussen deze beide huizen. Niet maar de tegenstelling tussen Jood en Christen, maar dat is wel zo, maar de basis is de tegenstelling tussen Juda en Efraïm. Tussen Juda en Jozef, of Juda en Israël mag je ook zeggen wat mij betreft, als je maar begrijpt waar het over gaat. En Paulus neemt vervolgens daar zijn plaats ook in en stelt zich niet aan de kant van Juda, maar aan de kant van degene die Juda tot jaloersheid zouden verwekken. Aan de kant van Benjamin dus, de volle broer van Jozef. Maar daarover hebben wij het dan weer een volgende keer. Wij zullen voor nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij de gelegenheid hadden om toch vandaag weer hier te zijn. En inderdaad om dit woord te openen en om ons te laten onderwijzen door de apostel, maar ook wel degelijk door deze oudtestamentische profeten die tevoren gesproken hebben van de zaligheid die ons geschied is. En we danken u dat we ook deze woorden mogen lezen in die Bijbel die wij voor ons hebben. Wij danken u dat we leren verstaan dat niet onze werken, zelfs niet onze levensbeschouwing, onze goede bedoelingen of wat dan ook maar, ons brengen tot u, maar dat wij slechts de waarheid leren verstaan doordat u zich aan ons hebt geopenbaard. Dat we ons slechts hoeven te onderwijzen aan uw woord, opdat wij u zouden leren kennen en daarmee het werk dat u ook in onze tegenwoordige dagen doet. En we danken u daarom te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Te mogen behoren tot dat volk dat is opgeschreven in de hemel zelf, om als eerstgeborenen een hemelse erfenis te ontvangen. Een erfenis waarvan u zegt dat die voor ons bewaard wordt. En daarom, Vader, wij heffen onze ogen omhoog. Wij zien uit naar de komst van onze Heiland en Heer. Naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker alsnog. Om alsnog dit koningschap van de Zoon des Mensen, van de zoon van David, maar in eerste plaats als zoon van God, te openbaren in deze wereld die voor ons nog zo duister is. En daarom brengen we onszelf ook bij u, naderen tot u en tot uw troon, in de verwachting dat u ons zult geven wat wij nodig hebben op grond van uw belofte. Weest u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.